bouw daarop voort. En dat is te lezen in Marcus 1. Het evangelie van Marcus, hoofdstuk 1. En Marcus is een evangelieschrijver, die is wat anders dan de andere drie. Marcus raast eigenlijk door het leven van Jezus heen. Het staat vol met woorden als meteen en terstond. En hij heeft maar 16 hoofdstukken nodig. Hij slist een beetje. Hij heeft maar 16 hoofdstukken nodig om het hele verhaal van Jezus te vertellen. En andere evangelisten doen dat met 25, 26, 28 hoofdstukken. En in hoofdstuk 1 heeft Marcus het al gehad over de verzoeking in de woestijn, over het vinden van discipelen en over heel veel genezingen en bevrijdingen die Jezus heeft gedaan. En in Marcus hoofdstuk 1 vers 40 tot 45 ga ik lezen en gaan we even over nadenken. Marcus 1 dus vers 40 tot 45. Er kwam een melaatse naar hem, naar Jezus toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei: als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, ik zal hem ook even op de tekst zetten. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem: denk erom dat u niemand tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Ja, tot zover. Dan kijk ik even naar vers 40. Er kwam een melaatse naar Jezus toe. En een melaatse, dat is een ander woord, is lepra. Dat is een afschuwelijke ziekte. Een ziekte die je huid aantast. Je krijgt witte vlekken. Je ledematen verschrompelen, raken los. Je raakt ze kwijt. En het is ontzettend besmettelijk. Zo besmettelijk dat je niet met mensen in contact mag komen, want dan worden die ook melaats. En dat wil niemand. Het is eventjes wat erger dan corona, wat ook besmettelijk is, maar niet zoals melaatsheid. Je bent onrein verklaard. Je bent bij een priester geweest en die heeft gezegd: dit is melaatsheid, je bent onrein, je moet de stad uit, de gemeenschap uit, het dorp uit. Je mag niet bij de mensen komen. Je wordt geïsoleerd. Je gaat in quarantaine totdat het over is. Maar het gaat niet zomaar over. Dat kan nog heel lang duren en heel vaak gebeurt het helemaal niet. Er zijn dus gemeenschappen van melaatsen bij elkaar. En als het over is, dan moet je naar de priester toe. Of je moet de priester laten halen. En die moet constateren: je bent gereinigd. Je mag weer na het brengen van een offer in de gemeenschap komen. Je bent dus uitgestoten uit de leefgemeenschap. Leviticus 13 en 14 zijn twee hoofdstukken die gaan over melaatse mensen en hoe die moeten handelen en wat ermee gedaan moet worden. Deze man is melaats. En Jezus is met een grote groep mensen om zich heen. Altijd. Hij geneest mensen. Hij vertelt het goede nieuws. En dan komt er een melaatse op hem af. Je kunt je voorstellen wat die mensen om Jezus heen hebben gedaan. Die zijn uit elkaar gestoven. Want een melaatse, die moet als hij bij mensen in de buurt komt, of als mensen bij hem in de buurt komen, moet hij roepen: melaats, melaats. Dat betekent dat mensen weggaan. Hij moet soms met een bel rammelen om aan te geven: pas op, kom niet bij mij, want je wordt melaats. En die mensen die stuiven weg en misschien schelden ze hem uit en dat mag niet wat je doet en zo. En Jezus blijft staan. Die loopt niet weg, die zegt niet: oh, wegwezen. Hij blijft staan. Die man die zit in een uitzichtloze situatie. Hij mag bij niemand komen. Hij heeft van Jezus gehoord. En hij gaat naar Jezus toe. En Jezus stuurt hem niet weg. Jezus ziet de nood van die man. En hij hoort het geloof van die man. De man gaat op zijn knieën. En hij smeekt hem. En hij zegt, als u het wilt, kunt u mij reinigen. Dat is geloof. Als u het wilt, dan kunt u mij reinigen van deze afschuwelijke ziekte. En Jezus, en dat is dan gewoon het volgende vers, die staat bij die man en die wordt met innerlijke ontferming bewogen. De man is aan de buitenkant van zijn lichaam geraakt. Vies, onrein, melaats. Hij is aan de buitenkant geraakt. Maar Jezus wordt aan de binnenkant van zijn leven geraakt. Aan zijn hart wordt geraakt. Hij ziet de ellende om zich heen. Hij ziet de nood van deze man. Hij loopt niet weg. Hij is innerlijk met ontferming bewogen. Ontferming, compassie. Dat is wat Jezus heeft. En dat is wat je regelmatig terugvindt in de evangelie. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen. Dat is dan ook zijn motief, zijn drijfveer om bij de mensen te zijn. Om als God naar de mens toe te komen. Liefde, compassie. Liefde voor degene die verloren zijn. Voor degene die geen uitzicht hebben. Voor degene die de weg kwijt zijn. Liefde voor de mensheid van alle tijden. Ook voor vandaag. En dan komt er het volgende. Dan staat er, Jezus zegt, ik wil het. De man vraagt, als u het kunt, kunt u mij reinigen? En Jezus zegt, ik wil het. Hij wil reinigen. En dan staat er, hij steekt zijn hand uit en raakt hem aan. Ongekend. In een melaatse aanraking moet je nooit doen. Maar Jezus raakt hem aan. Daarom is hij naar de wereld gekomen, naar die onreine wereld. Voor God is deze wereld zo smerig en onrein en vies. Daar kan je eigenlijk niet naartoe als je rein en heilig bent. Wil je niet mee in contact komen? God stuurt zijn zoon en zijn zoon zegt, ja, ik kom, ik ga ze aanraken. Ik kom in die onreinheid van de mens en ik wil ze aanraken. Ik wil ze herstellen, ik wil ze genezen, ik wil ze rein maken. Jezus raakt hem aan. Normaal word je dan zelf melaats, word je zelf verontreinigd. Jezus wordt niet verontreinigd. Jezus raakt hem aan en die man is in geen jaren meer aangeraakt. Iedereen zegt, oh, wegwezen, wegwezen. Zijn vrouw raakt hem niet aan. Zijn kinderen raken hem niet aan. Bij zijn buren kan die niet komen voor een knuffel. In de gemeenschap kan die niet komen. Hij is buitengestoten. En Jezus zegt, kom hier. En hij raakt hem aan. En zo wil Jezus iedereen aanraken die besmet is, die ziek is, die nood heeft, die onrein is. Hij staat open voor je, hij wil je omarmen, hij wil je aanraken. De man vraagt, als u wilt, kunt u mij reinigen? En Jezus zegt, ik wil het. En vervolgens zegt hij, word gereinigd. Hij zegt niet, ik zal voor je bidden. Het komt wel goed. Heb geduld. Duurt nog eventjes. Hij zegt, ik wil het. Word gereinigd. Dat is de autoriteit van Jezus. En die man hoeft geen jaar te wachten. Hoeft niet nog langer in quarantaine. Die man wordt terstond meteen gereinigd. Ongelooflijk. De macht van het woord van Jezus. Het gebeurt. Ziekte zal wijken. De boze zal wijken. Jezus heeft alle autoriteit. Ziekte, onreinheid, komt van de Satan. Sinds de mens gehoorzaam is geworden aan Satan en God vaarwel heeft gezegd, komt ziekte en dood in het leven. Satan, ziekte, maakt levenden, maakt ze dood. Deze man was als een levende die eigenlijk al dood was, buitengesloten. De stap naar het graf was niet zo groot meer. Het maakte ook niet meer zoveel uit voor dat leven van deze man. Dat is wat Satan doet. Levende dood maken. En Jezus is gekomen om doden weer levend te maken. We zongen dat lied, daar stond een tekst die me zo opviel. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. Je bent het leven kwijt als je niet bij Jezus bent. En je herleeft als je bij Jezus bent. Jezus is de levende en hij geeft leven. Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Een tekst die je heel veel tegenkomt in de Bijbel. Ik neem er een paar. Matteüs 9, vers 36. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en vertroost waren, zoals schapen die geen herder hebben. Jezus is met innerlijke ontferming, zijn hart wordt geraakt. Waarom? Hij ziet mensen die vermoeid en verstrooid zijn en geen herder hebben. Vermoeid. Nou, hoeveel mensen zijn niet op zoek naar genezing, naar herstel, uitkomst uit depressie, uitkomst uit een situatie in deze coronatijd. Moe word je daarvan. Je klopt hier aan, je klopt daar aan. Mensen lopen alternatieve genezers plat om hun handen op te laten leggen, om gemasseerd te worden, om wat voor geestelijke wanorde er ook is om te laten herstellen. En het helpt allemaal niet. Je wordt er moe van. Je gaat van de ene naar de andere en die stuurt je weer door. En zo is er een heel circuit waar je rond kan gaan. Maar je wordt niet geholpen. Je komt er niet uit. Jezus ziet de mensen, ook nu, die vermoeid en belast zijn. En hij is er bewogen over. Schapen die geen herder hebben, we zien ze allemaal om ons heen. En in wezen is iedereen die Jezus niet als herder heeft, is een schaap zonder herder. We hebben Jezus nodig om geleid te worden. We mogen mensen op Jezus wijzen als de goede herder. Al die andere herders, ze leiden je niet naar die grazige weide. Ze geven je geen uitkomst voor nu en voor de eeuwigheid. Jezus is de goede herder en hij is met ontferming bewogen. Matteüs 15, vers 32. Nou is die weg. Hè? Misschien kan ik hem nog vinden. Matteüs 15, vers 32. Daar staat: en Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei: ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat ze al 3 dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niets wat zij kunnen eten. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. Een hele menigte van mensen die achter Jezus is aangegaan, niet naar huis zijn gegaan, want ze willen zijn woorden horen, ze willen hem aanraken, ze willen bij hem zijn. Maar het is wel een keer tijd om op te houden met zo'n festival. En dan moeten ze naar huis en hebben ze nog een lange reis. En Jezus is met ontferming bewogen, want ze hebben honger. Ze moeten eten. Dat is het verhaal van de spijziging van 5000 of zoiets, 4000. En Jezus is met ontferming bewogen over de hongerigen in deze wereld. Degene die lichamelijk honger hebben en degene die geestelijk honger hebben. Jezus is met ontferming bewogen. Matteüs 20, vers 24. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Bewogen over mensen die blind zijn. Hier zijn het 2 lichamelijk blinde mensen. En daar is Jezus mee begaan. Maar ook met de mensen die ziende blind zijn. Zoveel mensen die hun ogen hebben, goed kunnen kijken, goed kunnen lezen, maar toch zijn ze blind, want ze zien niet waar het in het leven om gaat. Nou, de wereld is vol met deze mensen. En aan onze taak om een lichtje te zijn, om op Jezus te wijzen, want hij is het licht van de wereld. En hij wil die blindheid genezen, zodat je weet waarom je leeft, waar het vandaan komt en waar het naartoe kan gaan. Het is zo mooi om dat met mensen te kunnen delen. En Jezus raakt hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende. Ik neem het laatste. Dat staat in Lucas 15, vers 20. En dat is het verhaal van de verloren zoon. Nou ja, er staat verloren zoon, dat kan ook de geredde zoon zeggen. Het is die zoon die een schatrijke vader heeft en daar een kapitaal van heeft meegekregen. Want die zoon wil zijn eigen weg gaan. Hij gaat de wereld in, maar heeft hij geld voor nodig. En dat heeft hij niet, maar dat heeft zijn vader wel. Hij krijgt een enorm vermogen mee en trekt de wereld in. En het enige wat hij daarmee doet is feesten, verkeerde vrienden, alcohol, drugs waren er waarschijnlijk niet in die tijd, hoererij, losbandigheid, van alles en nog wat. En dan komt de crisis. En dat kan een coronacrisis zijn geweest, dat kan een financiële crisis zijn geweest, maar zijn geld is er doorheen en hij heeft niks meer. En dan moet hij zijn bestaan zien te rekken met allerlei vieze klusjes. En hij komt uiteindelijk als een varkenshoeder terecht. En dat stinkt en dat is smerig. En hij denkt, waar ben ik mee bezig? Ik heb geen drank meer, ik word weer nuchter, ik kan weer nadenken. Wat moet ik doen? Hij zegt, ja, naar mijn vader. Ik heb het zo verpest. Ik kan niet als zoon naar mijn vader van, vader, hallo, daar ben ik weer. Even leuk geweest hier allemaal, ik ben weer terug, fijn hè? Nou, hij begrijpt, dat kan niet. Hij kan alleen nog maar terug met, vader, ik heb het verpest. Ik ben niet waard om uw zoon te zijn. Ik bied me aan als uw slaaf, als uw dienstknecht. Mag ik voor u werken? En zo gaat hij naar zijn huis terug. En dan staat er in Lucas 15, vers 20. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Hier is het niet Jezus, maar hier is het de vader, het beeld van God, die met innerlijke ontferming bewogen is over iemand die de weg helemaal kwijt was en als slaaf, als dienstknecht weer terug wil komen. En die zoon is doodsbang. Want ja, welke vader zou niet staan met, ja, eventjes met je praten, even dit en even dat en even rechtzetten. Maar die vader, die ziet hem aankomen en die holt op hem af en hij omarmt hem, terwijl die van de varkens vandaan kwam. Het zal niet het beste luchtje geweest zijn, dit was geen Chanel of wat dan ook. En hij zegt, je bent welkom. Hij herstelt hem helemaal in de positie van zoon. Geen woord van verwijt. Dat is het hart van de vader, met innerlijke ontferming bewogen. Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Dat is wat Jezus uitdraagt van God, de Vader. We hebben zo vaak het beeld van God als iemand die staat met een wetboek in zijn ene hand en een wijzende vinger in zijn andere en dit heb je gedaan en dat mag niet. En dat heb je gedaan en dat mag niet. En hier staat dat je dit had moeten doen en dat heb je niet gedaan. En zo wordt je lijst enorm groot. En die lijst is ook enorm groot. Maar hij staat er niet bij van, en nou krijg je het oordeel. Hij staat erbij van, kom bij me. Ik ben innerlijk met ontferming over jou bewogen. Als jij bij mij wil komen, dan schenk ik al die schuld kwijt. Dan heb ik geen enkel veroordelend woord voor je. Dan herstel ik je tot de positie die je had, zoals ik je ooit heb bedoeld toen ik de schepping heb gemaakt, zoals Adam was. Jezus is getuige van God. Een hele goede getuige. Hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, dan ben je een goede getuige van iemand. Jezus vraagt ook aan ons, jullie zijn mijn getuigen. Jullie zijn mijn getuigen. Hier, dichtbij in Jeruzalem en veraf, ga de wereld maar in. Verleden week had Wim Beverlande een preek en daar raakten we een paar dingen. Hij had een tekst uit Matthäus 25 en daar zei hij van dat Jezus zegt van wie iets voor een van deze kleinen gedaan heeft, een glas water, een bezoekje, die heeft het aan mij gedaan. En wie een van deze kleine dingen aan die andere mensen niet heeft gedaan. Dus die heeft weggekeken en zegt, nou, daar bemoei ik me even niet mee. Ik heb wat anders te doen. En als dat jouw levenshouding is, dan heb je het ook niet aan Jezus gedaan. Als wij getuigen willen zijn van Jezus, en dan kwam ik bij een voor mijzelf heel confronterende vraag. En ik denk dat die voor u ook confronterend is. En neem hem maar mee naar huis. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wij als getuigen kunnen wij zeggen, wie mij gezien heeft, heeft Jezus gezien. Nou, die neem ik mee voor mezelf. En wat u ermee doet, mag u zelf weten. Maar het kwam bij mij binnen. Wie mij gezien heeft, heeft Jezus gezien. En dan gaat het niet om die grote dingen. Die melaatse genezen en aanraken. Die blinden genezen. Als God je roept voor grote dingen om de wijde wereld in te gaan, naar Zuid-Amerika, naar Afrika, dan laat hij je dat echt weten. En dan is het goed als je dat doet, als je daar gehoorzaam aan bent. Maar dat doet hij niet, vraagt hij niet aan iedereen. Hij vraagt aan ons, heb je op die kleine dingen gelet? Heb je een bloemetje gestuurd? Heb je een telefoontje gestuurd? Heb je een berichtje gestuurd? Heb je iemand bezocht? Heb je iemand bemoedigd? Heb je aandacht aan iemand gegeven? Dat zijn die kleine dingen die dicht bij ons liggen, die iedereen kan doen. En als je dat doet, dan doe je dat ook voor Jezus. En als je zegt, ja, sorry, daar heb ik helemaal geen zin in, dat komt niet bij me op, dan doe je het ook niet voor Jezus. Die opdracht is niet zo heel groot. Dit is een grote opdracht, maar hij is niet zo heel moeilijk om uit te voeren. En het is wel wat Jezus wil, dat we niet hier een kerk zijn en alleen maar bij elkaar en elkaar vasthouden, dat is heel belangrijk. Maar het is ook het licht laten schijnen, naar buiten treden, meer mensen bereiken. Met die kleine dingetjes vestig je de aandacht op Jezus. En dan worden mensen nieuwsgierig en dan vragen ze misschien, waarom doe je dat? Waarom heb je aan mij gedacht? En dan kan je gewoon vertellen wat je beweegt en wie je beweegt en wie er in jou woont. En dat zijn de dingen die Jezus van ons vraagt. God wordt van binnen in zijn hart geraakt door de nood in deze wereld. En ik denk dat mensen dat er nu ook wel eens hebben gevraagd. Van, oh ja, is dat zo? Waarom doet hij dan niets? Hij is toch almachtig? Hij is toch liefde? Waarom doet hij dan niets? Dat is een vervelende vraag misschien. Maar het antwoord is, hij heeft alles al gedaan. Hij heeft echt alles gedaan wat nodig is om deze wereld uitzicht te geven. Om deze wereld te redden. Om deze wereld weer één te maken. Hij heeft alles gedaan. Wat kan je nog meer doen dan uit je hemelse heerlijkheid, uit je volkomen reinheid en schoonheid afdalen naar deze aarde en zeggen, ik zal de ellende, de straf van deze zonde en onreinheid, zal ik op mijn schouders nemen. Zal ik aan het kruis gaan dragen. Daar zal ik voor boeten en sterven. Dat is liefde. Maar als de mensheid dat niet wil aannemen, dan blijft er een kille en een koude wereld over, waarin mensen elkaar naar het leven staan, waarin mensen alleen nog in kleine clubjes bij elkaar kunnen komen en liefde kunnen bedrijven, maar waarin het in het groot gevaarlijk wordt en kil en afstandelijk. En dat is het gevaar, zeker van deze tijd, waarin er alles aan meewerkt om nog afstandelijker te worden. Het is een werk van de boze om ons uit elkaar te drijven en die liefde en die warmte niet aan elkaar te geven. En daar moeten we bedacht op zijn. Ik heb in mijn leven heel veel godsdiensten bestudeerd en bekeken. Dingen uit India, boeddhisme, islam, boeken gelezen, goden gelezen wat goden voor mensen betekenen. Ik ben nergens een god of een profeet of een dienstknecht tegengekomen van een of andere god die met ontferming bewogen was, die liefde was, die liefde predikt, die schuld op zich neemt. Bij elke godsdienst moet je offers brengen aan allerlei goden. En onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van Jezus Christus, die stuurt zijn zoon om de rommel op te ruimen. Om onze schuld op te nemen. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We worden niet alleen gereinigd van melaatsheid aan de buitenkant. We worden ook gereinigd van onreinheid aan de binnenkant. Want die is er. Als je Marcus 7 leest, dan staat er, dat is het verhaal, dat de discipelen die eten met ongewassen handen. En farizeeërs zien dat. En dat is tegen hun voorschriften. En ze zeggen, waarom doen jouw discipelen dat? Want ze verontreinigen zich. En Jezus is daar heel fel in. En die zegt van, wat mensen eten, daar word je niet onrein van. Dat gaat de maag in en dat komt er te zijner tijd op de gewone manier wel weer uit. Dat maakt de mensen niet onrein. Maar wat van binnenuit, uit het binnenste, uit het hart van de mensen komt, wat naar buiten komt uit woorden, uit daden, dat maakt de mens onrein. Dat staat in Marcus 7, vers 20, vers 19... Ja. Marcus 7 vers 19. En dan zegt hij over het eten, want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik. En het gaat in de afzondering weer naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En hij zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mens, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dat is een heel rijtje, hè? En degene die zegt van, ja, nou, dat heeft gelukkig op mij geen betrekking. Nou, gefeliciteerd. Ik merk bij mijzelf dat het er zat en dat er nog steeds wel dingen van die dingen in dat hele lijstje naar boven komen. En dat ik reiniging nodig heb, voortdurend. Dat ik om vergeving moet vragen. En die reiniging, die komt van Jezus. Ook van al die innerlijke onreinheid reinigt Jezus ons. In Johannes 1, Johannes 1, vers 7, een heerlijke tekst die altijd weer goed is om te beseffen. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, als dat lijstje van wat we daarnet hebben gelezen, als we zeggen, oh, dat slaat niet op mij, dan misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zonde, onreinheid, dat is besmettelijk. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. We moeten dus uitkijken met wie we omgaan, door wie we ons laten beïnvloeden. Radio, televisie, internet, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar we mogen ook weten, de reinheid van Jezus is sterker dan onze onreinheid. En voor die reiniging en vergeving was een offer nodig. Niet een offer van een dier, maar een volmaakt offer. Een offer van iemand die volkomen rein was, volkomen zuiver was, geen enkel verkeerd woord heeft gezegd, geen enkel verkeerd ding heeft gedaan, die voor God helemaal heilig en rechtvaardig was. En dat offer, dat gedenken we met Pasen of met Goede Vrijdag, dat staat weer te komen, daar mogen we mee bezig zijn. Dat was een offer zo ontzettend diep. Dan moet je echt niet denken van, oh ja, het is Goede Vrijdag, laten we dat nog maar even gaan gedenken. Het gaat zoveel dieper dat je mag beseffen dat al die onreinheid die in mij zit, waarvoor God zegt, daarvoor verdien je de doodstraf, daarvoor kan jij nooit bij mij komen, dat die is gereinigd door Jezus Christus, door zijn offer aan het kruis. Dat gaat zo ver, dat gaat zo diep, dat moet je door je heen laten gaan. En dan kun je zeggen, ja, voor hem wil ik leven. Hem wil ik volgen. De kleine dingen die hij vraagt, die wil ik doen. Als hij grote dingen vraagt, dan wil ik het ook doen. Maar voor hem wil ik leven. Zijn stem wil ik horen. Zijn leiding in mijn leven wil ik ervaren. Wil ik zoeken, wil ik vinden. Met hem wil ik verbonden zijn door zijn woord. Als je zo die kruisiging, het lijden en het sterven van Jezus meemaakt, dan sta je ook met hem op uit de dood in nieuw leven. En dan ontvang je van God de Heilige Geest de kracht om anders te zijn, om anders in het leven te staan, om de juiste keuzes te maken, om een discipel, een volgeling van hem te zijn. Goede Vrijdag, het is zo'n belangrijke dag. Het is zo mooi dat we dat weer bij elkaar mogen vieren. En bereid je daar ook op voor. En laten we daar klaar voor zijn. Ik ben dankbaar voor Jezus. Ik heb een zoektocht gehad om te weten, wie moet ik geloven? Wat moet ik geloven? Boeddhisten, ik ben in een klooster geweest. Ik heb een gedeelte van de Koran gelezen. Het is wartaal voor mij, sorry voor de moslims, maar het zegt me helemaal niks. Ik heb de Vedda's gelezen, ik heb allerlei dingen gelezen. Ik was zo blij dat ik Jezus ontdekte. Dat was gewoon het antwoord. Gewoon mijn schuld is weggedaan. Hij brengt leven en hij vergeeft. Hij doet het oude weg. En hij is de koning die mensen het leven weergeeft. Hem wil ik loven en prijzen. En van hem willen we ook zingen. Lied 493.